Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden en het voegt ons met blijde klanken. 92, 1 en 2. We lezen het woord des Heren uit het boek van Jesaja, daarvan het 61ste hoofdstuk. Jesaja 61. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 147, Laat Heren lof ten hemel reizen. 147, vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel, daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer, en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en ik zal in een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken, alle die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan weer op de 33ste zondag in onze Heidelbergse catechismus. Daar gaat het over de waarachtige bekering des mensen, die in twee stukken bestaat: de afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. We hebben met elkaar al stilgestaan bij wat deze zondag zegt in de vragen en antwoorden 88 en 89, waar dat eerste stuk van de waarachtige bekering in besproken wordt, de afsterving van de oude mens. Wij komen vanavond dan bij de 90ste vraag met het antwoord: wat is de opstanding van de nieuwe mens? En dan is het antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Tot zover. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Ja, Heere, dat willen wij in deze ogenblikken doen, uw onmisbare zegen vragen over de prediking van uw woord. Want dat mag ook vanavond weer geschieden, uw woord mag weer verkondigd worden. Aan de hand van onze belijdenis mogen we stilstaan bij de waarachtige bekering. Wel nu, Heere, daar heeft uw woord ons ook heel wat over gezegd. En dat onderwijs uit de schriften, dat mag in onze belijdenis samengevat tot ons komen. En als wij ons leerboek ter hand nemen, dan mogen we zo terug naar de schriften om te horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Aangaande de waarachtige bekering en vanavond aangaande met name de opstanding van de nieuwe mens, die onder andere bestaat in een hartelijke vreugde in God door Christus. Een belangrijk onderwerp, heren. Een onderwerp dat van groot gewicht is voor alle die u vrezen, zeker voor hen. Want als het goed is, dan zal dat toch beleefd, gekend, beoefend moeten worden. Heren, dat geeft u uw volk en kinderen toch te beleven, vreugde in u door Christus. En dat moet ook gevoed worden, heren, dat leven der vreugde en der blijdschap. Immers, dat is ook tot verheerlijking van uw naam. En daarin wordt openbaar dat gij het ware werk der bekering gewerkt hebt en nog aan het werken zijt. En daarom, heren, we bidden van u dat gij ons leiden wilt door uw Heilige Geest, die ook de geest van de waarachtige blijdschap is, opdat wij door het onderwijs van die geest voor het eerst of opnieuw mogen kennen datgene waar het woord van God over spreekt. We belijden het u, heren, dat het wellicht in verschillende gevallen zo is dat wij het accent verlegd hebben, dat wij misschien in onze overdenkingen en onze overwegingen en ook in de praktijk der godzaligheid en in dat waarnaar we staan en in dat waarover we spreken met elkaar toch wel eens eenzijdig het accent gelegd hebben op datgene wat er in de 89ste vraag staat, over de droefheid. En dat het in het leven van uw kinderen wel eens aan die blijdschappen, aan de beleving en de beoefening daarvan ontbreekt. Dat er ook weinig naar gestaan wordt. Heren, dat strekt uw kinderen niet tot eer, want daarmee zijn ze toch afgeweken van het pad van de confessie, maar ook van de weg van uw woord. En daarom wij bidden van u dat gij in de praktijk, in de daadwerkelijkheid, waarachtige bekering schenken wilt. Opdat we niet alleen bij het afsterven van die oude mens stilstaan, maar opdat we ook waarlijk in de beoefeningen mogen kennen de opstanding van de nieuwe mens. Met toch ook dit aspect wat vanavond de aandacht vraagt. En daarom is het onderwijs in deze dingen ook nodig. En dan zullen we schriftuurlijk moeten spreken, Heere, geef uw knecht genade om dat te doen, om niet anders te spreken dan wat de schriften gezegd hebben, wat gij daarin zelf ons voorhoudt. En geef dat wat we dan vanuit het woord mogen horen en wat ons vanuit de schriften wordt voorgesteld, praktijk mag zijn of worden in ons leven. Heere, wilt u dat genadig werken, opdat er ook iets mag gekend worden en opdat het ook waarlijk beoefend mag worden, laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Want, en daar ligt de reden, de Heere wil ons in gunst aanschouwen. Heere, dat is toch waar bij alle die u vrezen. En dan hebt u er ook recht op. Al wat u wrocht zal juichen tot uw eer. Dan hebt u er ook recht op dat uw lof zal opklimmen uit het stof. Dan hebt u er recht op dat uw gunstvolk verblijdt, u zegenen zal, Heere. Ach, Heere, en u hebt u er inderdaad recht op, maar u krijgt uw recht niet altijd. Dat is opnieuw een stuk van de verdorvenheid die ook in uw kinderen nog overgebleven is. Wilt u het dan zelf werken? Heere, wilt u uw eigen werk voortzetten? En wilt u uw grote daden verheerlijken? Maar Heere, als het gaat over deze dingen, dan hebben we toch ook een onderwerp aan de orde dat voor onbekeerden eveneens van belang is. Want dan worden we voor de vraag gesteld, wat is dan onze blijdschap en waar zijn wij verheugd over? Wat geeft ons vreugde? En dan zullen we erbij bepaald worden dat er toch als het erop aankomt maar één ding is, Heere, dat echt blijvende, onvergankelijke vreugde schenkt. En als we dat nou niet kennen, dan hebben we alleen maar vreugde over het vergankelijke, over het tijdelijke. Heere, wilt u dan tot heilige jaloersheid verwekken, degene die u niet kennen? En wilt u met koorden van liefde trekken, degene die altijd nog van u afdwalen en op eigen wegen gaan? Wilt u onwederstandelijk inwinnen voor uw dienst? Ach, het staat u vrij om te doen zoals u het doet, Heere. U kunt ook de middelen en u kunt ook de methode en u kunt ook de weg zelf bepalen. En daar hebben wij geen zeggenschap in. En of u het doen wilt door de donder van de wet of door het zuizen van een zachte stilte, of u op de lokstem van het evangelie harten wilt verbreken en trekken, of dat u door de verschrikkingen van het toekomend oordeel mensen op de knieën wilt brengen. Heere, hoe u het doet, ach, dat is uw beslissing, maar doe het. Doe het genadiglijk, doe het, Heere, tot roem van uw genade, tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van zondaren en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wil ons zo een gezegende uren geven, Heere. Laten we er van leren en laten we er onderwijs uit ontvangen hebbende ook naar leren wandelen en handelen. Zegen gij uw woord dan niet alleen voor dit uur als wij met elkaar in uw huis verzameld zijn, maar zegen uw woord ook zodanig, Heere, dat het ons mag bijblijven en dat we het mee mogen nemen. En dat het ons in heel ons leven zal zijn tot een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wat is dat ook steeds weer nodig? Wat hebben we dat nodig in geestelijk opzicht, maar wat hebben we het ook nodig in allerlei zaken van dit aardse leven? Als we beslissingen moeten nemen en als we met allerlei vragen zitten. En als wij door een weg moeten, heren, die niet naar het vlees is, als er beproevingen en tegenspoeden komen en in zoveel dingen, ja, als het goed is, in alle dingen, hebben we toch nodig de leiding en de besturing en de voorlichting van uwentwege door uw woord en door uw geest. Mag dat woord dan inderdaad in ons leven een eerste plaats, een alles beheersende plaats hebben. En mag dit de vraag van ons leven zijn, in het geestelijke en in het natuurlijke. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Zo bidden wij van u, Heere, dat gij aan ons wilt gedenken, aan de onzen, ook als ze hier niet konden zijn. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht in de dienst van het evangelie. Wees ook met datgene wat gebeurt, Heere, om uw woord uit te dragen, al is dat misschien niet via de kerkdiensten of via de officiële kerkelijke instanties. Heren, we hebben, als het erop aankomt, allemaal een roeping om uw woord verder te brengen en het woord uit te dragen in onze gezinnen en in wijdere cirkels. En gelukkig mag dat ook gebeuren, maar geef dat het ook in getrouwheid mag gebeuren en geef er ook uw zegen over. Over datgene wat ouders hun kinderen voorzoeken te houden. Over datgene wat bij het christelijk onderwijs geschiet. Over datgene wat in allerlei verbanden mag gedaan worden, Heere. Ach, geef toch dat woord van u veler harten mag raken. En dat het tot een eeuwige zegen mag worden gesteld. Voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen. Allen op weg naar de eeuwigheid, Heere, allen op reis naar de rechterstoel. En dan zal toch, voordat die dag aanbreekt, dat we rekenschap moeten afleggen in ons leven, dat woord toch tot zegen gesteld moeten zijn. Doe het dan, Heere, voor het eerst of opnieuw. Zegen gij al het werk der barmhartigheid. Zegen gij hen die daarin hun taak gevonden hebben. Wees gij met allen die een moeitevolle weg moeten gaan, Heere, die ziek zijn en misschien al lang en misschien ook zonder hoop op verbetering en uitzicht. Wees gij met degenen die alleen zijn, die een weg van beproeving in dat opzicht moeten gaan. Het zij dat zij altijd alleen zijn geweest, het zij dat ze alleen overgebleven zijn en die zo de eenzaamheid leren kennen. Heere, wees gij met hen die rouw dragen en die daardoor bedroefd zijn en beproefd. Wees gij met hen die andere zorgen hebben, waar ze misschien met een ander zo niet over spreken. Er zijn er, heren, die zorgen hebben over kinderen en over de afwijkingen van hun kinderen en over de verkeerde keus die hun kinderen doen en waarin ze volharden. En waar een ouder hart ook onder kan schreien en lijden. Er zijn er die nog weer op een andere weg moeite, op een andere wijze moeite en verdriet leerden kennen en aan wie ge hun kruis oplegde. Heere, doe het in uw gunst ervaren dat u ook in de beproevingen en in de moeite van het leven een helper wilt zijn. Ja, dat de weg tot u open staat. En dat gezelf nodig, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Heren, we vragen zo dat u onze noden vervullen wilt uit uw volheid. En dat u het waar wilt maken wat uw woord ons zegt, toezegt. Dat ge uw volk zult verblijden in uw bedehuis. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 16e psalm, het 3e en het 4e vers, psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. tweede deel van deze 33e zondag zal ons dus spreken over de opstanding van de nieuwe mens. U weet hoe het zit met de wedergeborene. Die heeft een oude mens en die heeft een nieuwe mens. Die oude mens moet afsterven. Die moet hoe langer hoe minder worden. En we hebben gezien wat onze catechismus daaronder verstaat. Die oude mens die moet hoe langer hoe meer, minder krachten overhouden. En die nieuwe mens moet opstaan. Dat element krijgt dan vanavond onze aandacht. En niet alleen vanavond, maar ook hierna, zo de Heere wil, want we bespreken ook nu niet alles in één keer. En die twee zijn dus samen, die wonen samen in één mens, in één hart. Die oude, met zijn verdorvenheid, met zijn hang naar de zonde, met zijn begeerte naar het kwade, in zijn vijandschap tegen God. En die nieuwe in zijn liefde tot God en in zijn genegenheid voor de Heere en voor zijn inzettingen. Die nieuwe mens met zijn verlangen naar de gemeenschap met God en naar alles wat rein is en wat heilig is en wat goed is. En als twee dergelijk tegengestelde beginselen in één en dezelfde mens huizen, dan kunt u begrijpen dat er in zo'n mensenhart voortdurend strijd te vinden is. En zo ligt de Bijbel er ons dan ook over voor. Strijd tussen licht en duisternis van binnen. De strijd, om de uitdrukking van Paulus te gebruiken, tussen geest en vlees. En dat is bij tijden een hevige strijd. Dat hoort ook een hevige strijd te zijn. Als we er ernst mee maken met het stuk van de waarachtige bekering, met de eis van God dat onze oude mens zal afsterven en dat we daar geen pardon voor zullen hebben, dat we de zonde zullen mijden en vlieden, en dat we met waarachtig berouw onze zonde voor God zullen belijden. En als we er evenzeer ernst mee maken dat die nieuwe mens zal opstaan, dat wij zullen kennen, zullen zoeken dat leven met de Heere, en zoals we bij een volgende gelegenheid ook zullen zien, de lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven, als we met deze dingen het een zowel als het ander ernst maken, dan kan het niet anders, dan zal er strijd gevoerd moeten worden. De dingen liggen zo tegengesteld in het leven van een kind des Heren, dat het ook alleen maar uitgedrukt kan worden met woorden, met uitdrukkingen die elkaars tegengestelde zijn, nietwaar? Leedwezen, smart, droefheid aan de ene kant, vreugde aan de andere kant, haat ter enerzijde, lust en liefde ter andererzijde. Wel nu, laten wij vanavond ons concentreren op de opstanding van de nieuwe mens en dan dat eerste deel wat onze catechismus in antwoord 90 daarvan naar voren brengt, een hartelijke vreugde in God door Christus. Het gaat dus over vreugde, vreugde direct dan nader bepaald door de woordjes in God. Vreugde in God, wel te verstaan. Nou, die is er voor de bekering niet. Een onbekeerd mens kent wel vreugde, natuurlijk. De een meer dan de ander, maar er is in het leven van elk mens wel vreugde te vinden. Maar vreugde die voortvloeit uit andere bronnen dan uit God. Natuurlijk, een mens die de Heere niet persoonlijk kent, die kan ook best verblijd zijn en verheugd zijn in zijn leven over allerlei goede dingen. Over wat hij bezit hier op aarde. Over zijn vooruitgang in deze wereld. als hij vooruitgang kent, succes heeft in zaken en resultaat ziet op zijn arbeid en promotie maakt in zijn werk, als hij gezondheid bezit of weer de gezondheid terugkrijgt, als hij een gelukkig gezinsleven heeft en als er dingen in zijn gezinsleven, in zijn huwelijksleven zijn die hem inderdaad ook blijdschap geven, zeker over allerlei goede dingen, geeft de Heere de mens ook vreugden. En soms, en dat komt ook voor, en dat is dan veel erger, soms verheugt de mens zich, soms heeft de mens blijdschap en vreugde over verkeerde dingen. Dat komt ook voor, dat komt ook onder kerkmensen voor. Dat ze zich verblijden over het zondige. Dat ze hun behagen hebben in datgene wat God verboden heeft. Dat ze met lust en vreugde zich geven aan de begeerten van hun eigen hart, ook al gaan die heel duidelijk en uitdrukkelijk tegen de wil van de Heere in. Nou, daar kan een mens ook vreugde aan beleven, zoals hij dan meent. Maar dat is allemaal natuurlijk wat anders dan wat onze catechismus hier bedoelt, als de catechismus het heeft over vreugde in God. Wel, ik zei, die kent een onbekeerd mens niet. Waarom niet? Omdat onze houding van nature tegenover God verkeerd is. We erkennen God niet eens. We respecteren hem niet. En er is geen eens besef dat hij het waard is om gediend te worden. Al onze gedachten omtrent God zijn verkeerde gedachten. Want de Bijbel zegt toch, en daar houden we ons toch aan, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Nou, als je nou alleen maar vlees bent, en dan ben je in je onbekeerde staat, dan is daar alleen maar die oude mens. Die zondige mens, die zijn lust heeft in het verkeerde en in de ongerechtigheid. Als die wat bedenkt, dan is dat vijandschap tegen God. Zo erg is het. En als er dan helemaal op aankomt, dan zijn wij in de praktijk, ik heb het er niet over wat wij met onze mond zijn en met onze lippen beleiden, maar als het erop aankomt in de praktijk, zijn we allemaal atheïsten. Sommigen demonstreren dat in hun onverschilligheid, anderen in hun eigen gerechtigheid, maar hoe het ook gebeurt, vreugde in God hebben we nog nooit gekend. Want we lopen bij hem vandaan. We lopen bij zijn geboden en bij zijn inzettingen vandaan. En als we aan God denken, is dat ons nooit een oorzaak van vreugde geweest. Zo zegt de schrift het ons toch. De praktijk laat het ons ook ter bevestiging zien. Maar de schrift zegt het ons. Ik denk aan het woord van Paulus in de Romeinenbrief in het derde hoofdstuk. Waar we toch heel duidelijk ons beeld, ons natuurlijk beeld getekend vinden. De apostel zegt, er is niemand die God zoekt. Niemand. Nou, maar ik ben een uitzondering, dat dacht u maar. Dat dacht u maar. Er zijn geen uitzonderingen. Er is niemand die God zoekt. Ja, maar ik, dan hebt u uzelf nog nooit leren kennen. Als u van uzelf betere gedachten hebt dan wat Paulus daar in Romeinen 3 neerschrijft, dan is dat alleen maar een bewijs dat u nog altijd blind bent voor de werkelijkheid. U zoekt God niet. En het andere wat de apostel zegt en wat in dit verband ook genoemd behoort te worden, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Geen vreze Gods voor hun ogen en er is geen uitzondering op deze regel. We vrezen God van nature niet, niemand. En daarom, we hebben geen respect voor hem, we hebben geen liefde voor hem. Dat is ons probleem. Dat is uw probleem ook. Is het uw probleem? Is het uw probleem echt geworden? Of bent u er nog niet van overtuigd dat dat zo is? Denk eens aan de tijden, de dagen, de weken, de maanden misschien wel, van uw biddeloosheid. Of van uw vormelijk bidden alleen. Zeggen die tijden van biddeloosheid en zeggen die vormelijke gebeden waar geen hart in klopt en waar geen ziel door spreekt. Zeggen die gebedsloze tijden en die vormelijke gebeden dan niet heel duidelijk dat we het wel zonder God kunnen stellen. En als God niet tot onze ziel spreekt en we het er dan toch zo heel goed onderuit kunnen houden, getuigt dat dan ook niet van onze vervreemding van God? Of niet? En het feit dat naar ons oordeel God het niet waard is om gediend te worden, en dat God het niet waard is om gezocht te worden, en dat God het niet waard is dat onze eerste gedachten altijd weer voor hem zullen zijn, en dat God het niet waard is dat we onze krachten en onze heel ons leven en zijn dienst besteden en wijden aan zijn eer, en dat er zoveel traagheid is en zo weinig ijver en zo weinig toewijding. Wat zegt dat allemaal? Het zegt allemaal dat het waar is wat Paulus zegt: er is geen vreze Gods voor hun ogen. En dat geldt van onbekeerden in ieder geval. Ja, ik moet ook zeggen dat geldt in vele gevallen helaas ook weer van Gods kinderen. Daar zie je dat die oude mens nog niet dood, nog niet afgestorven is. Maar wat is nou bekering, althans in beginsel? Ik wou u dat duidelijk maken met een woord van Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen. Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, ik denk aan het eerste hoofdstuk, en dan heeft de apostel toch in het begin van dat hoofdstuk al dingen gezegd waaruit heel duidelijk blijkt dat hij alle respect heeft voor het geestelijke leven van die Thessalonicenzen. Hij heeft gezegd, ja, zover gaat hij zelfs in vers 4 van dat hoofdstuk, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. En hij vertelt ook wat er gebeurd is, hoe de prediking van het evangelie in hun midden gezegend is geweest en hoe ze het woord van God hebben aangenomen als inderdaad het woord van God. En dan in vers 9, daar lezen wij dat hij zegt, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Daar ziet u wat er gebeurd is. De apostel heeft het op allerlei manieren beschreven. Hij beschrijft het in dat vernegende vers zo dat dit gebeurd is bij de Thessalonicenzen. Ze stonden met hun gezicht naar de afgoden gekeerd. En niemand van hen vroeg naar God. En er was geen vreze Gods voor hun ogen, nee, want die afgoden waren voor hun ogen. Die afgoden met heel de afgoderijen, met alles wat daaraan verbonden was en heel het leven van de zonde, dat was voor hun ogen. En toen is het woord gekomen met de geest die het woord gebruikte en indroeg in hun harten, en toen is die omkeer gekomen. Toen zijn ze omgekeerd, zodat waar ze eerst met hun rug naartoe stonden, nu ze met hun aangezicht naartoe gekeerd zijn. En waar ze eerst met hun gezicht naartoe stonden, daar staan ze nu met hun rug naartoe. Ge zijt bekeerd van de afgoden tot God, om de levende en waarachtige God te dienen. En stonden ze eerst met hun aangezicht naar de afgoden, nu staan ze met hun rug naar die goden toe. En waren ze eerst afkerig van de Here, nu zijn ze op hem georiënteerd. En nu hebben ze maar één begeerte, om niet langer de afgoden te dienen, maar die dienst der zonde te mijden en te vlieden, maar de Here te dienen, de levende en de waarachtige God. En waar eerst geen vreze Gods aanwezig was, daar is die nu wel. En waar eerst geen zoeken van de Here gevonden werd, daar is dat zoeken nu wel te vinden. Die afgoden hebben voor die Thessalonicenzen afgedaan. Ik zeg niet dat hun hart er nooit meer naar vraagt. Ik zeg niet dat er geen enkel spoor van die afgoderij overgebleven is. Ik zeg niet dat ze geen zwakheden en gebreken hebben. Die oude mens is er ook nog. En dat afstervingsproces is nog niet gecompleteerd. Maar er is toch wezenlijk die verandering gekomen. Dat ze nu wel naar God vragen. En dat ze wel zich om hem en om zijn dienst bekommeren. Door de almachtige kracht van de Heilige Geest is dit in uw leven bewerkt. Nou, dat is een toetssteen voor ons, zoals het voor een ieder is. Wat er bij die Thessalonicenzen gebeurde, er mag dan in hun situatie wat anders veranderd zijn dan bij ons. Bij ons was dat dan zo niet dat we naar afgodentempels gingen, nietwaar. Maar in wezen is de verandering die de Heere bij een zondaar bewerkt in het jaar 1988 precies dezelfde als die hij bewerkte in een zondaar in Thessalonica in het jaar 60 of 55 van onze jaartelling. De Heere werkt die verandering dat een mens die naar God niet vroeg wel naar God gaat vragen. Dat een mens die geen vreze Gods voor zijn ogen had wel de Heere gaat vrezen en liefhebben en dienen. Vroeger dachten ze niet aan God, nu wel. Vroeger betekende God nauwelijks iets voor hen. Een woord, een naam, een begrip en meer was het niet. Vroeger had de dienst van de Heere geen waarde, geen bekoring en geen schoonheid. Vroeger zagen ze in de omgang met de Heere niets dat hen aantrok. En als zal eens iemand horen spreken over wat hij in de verborgen omgang met de Heere mocht genieten. En wat een blijdschap dat in de ziel achterliet. Ze keken ernaar, ze luisterden ernaar, maar ze zochten het voor zichzelf niet. En nu, door dat werk der genade, God staat in een ander licht. De goedheid Gods, daar gaan ze wat van zien. De waardigheid van de Heere om ook door hen gezocht en gediend te worden. De genade van de Heere krijgt bekoring. De trouw van de Heere, zoals hij die tot nog toe in zijn zorg over hun leven bewezen heeft. En terwijl ze vroeger niet aan de Heer als hun schepper gedachten, nu gaan ze ontdekken dat hij het wel degelijk waard is om gediend te worden. Nooit stonden we erbij stil dat we zijn schepselen zijn. Nu gaan we er wel bij stilstaan. Nooit hadden we er erg in dat er alleen maar waarachtig geluk is in de gemeenschap met God. Nu gaan we het wel zien. Nu kent u daar wat van. Van die verandering, van die omkeer. Heeft God, laat ik het zo zeggen, heeft God zichzelf lieflijk en beminnenswaardig voor u gemaakt, zodat het uw voornaamste begeerte en vraag is geworden: hoe wil nou de Heere dat mijn leven zijn zal? Wat wil nu de Heere dat ik doen zal? Ik zal het nog anders vragen. Bent u wel eens blij geweest dat God er is? Bent u wel eens blij geweest bij de gedachte dat God er is? En bent u begonnen hem lief te hebben? Ook al weet u dan misschien nog maar weinig van hem af. Maar dan toch hem lief te hebben. Omdat hij is zoals hij is. omdat hij doet wat hij doet, omdat hij geeft wat hij geeft, omdat hij God is, en omdat je omdat hij God is nog bekeerd kunt worden en nog zalig kunt worden. Is dat zo in uw leven? Zijn dat dingen, als ik ze zo zeg, die u herkent in de ondervinding van uw hart? Zo werkt de Heere dat toch? Ik heb al meer dan één keer in deze preken over zondag 33 verwezen naar de gelijkenis van de verloren zoon. Doe dat vanavond weer. Ik heb u dat al eerder gezegd. In dit schriftgedeelte met name heeft de Heere ons zoveel onderwijs gegeven ten aanzien van het stuk van de waarachtige bekering, dat we de zaak schade zouden doen als we deze bladzijde uit het woord van God dicht lieten. Er is ook namelijk uit die gelijkenis wat te leren ten aanzien van het element van de blijdschap, zoals die in de bekering ook gekend en beleefd wordt. De jongen liep van huis. Waarom? Ja, omdat hij een bepaald beeld van zijn vader had. En dat beeld dat hij van zijn vader had, dat was: mijn vader is een bekrompen man. Oh, wat is die vaak geïrriteerd geweest als zijn vader hem weer een gebod voorhield en als zijn vader hem weer wat verbood. Wat was die vaak bitter daarover. Hij heeft het misschien niet altijd geuit en misschien niet altijd laten merken. Soms wel, soms in een weerwoord, soms in een blik, soms in het schudden van zijn hoofd. Maar het zat hem iedere keer totdat op een gegeven moment hij het besluit neemt en nou is het afgelopen en nou luister ik er niet meer naar. Dat gezanik. Sommige jongelui zullen zich misschien herkennen als ik de dingen zo voorstel. Nou, zo was hij tegenover zijn vader, want zijn vader was voor hem een bekrompen man, een man van regel op regel en gebod op gebod, en nooit mocht hij wat en altijd was het weer. Enfin, zo zag hij toen zijn vader. Er was geen liefde in zijn hart voor zijn vader. Net zo min als dat er bij een zondaar vrezen Gods voor zijn ogen is. En toen kwam, ik heb het er nu niet over hoe, maar toen kwam de verandering. Daar heeft de Heere bij hem in dat geval uiterlijke druk en ellende voor gebruikt. Maar toen gingen zijn ogen open. En toen ging hij de werkelijkheid zien. Toen ging hij ontdekken dat hij eigenlijk altijd in een droom verkeerd had. Dat wat hij nou zo begeerlijk leek, wat hem zo begeerlijk leek, het doen van je eigen wil, zonder dat iemand je daarin iets in de weg legt, dat dat geen ware vreugde, geen ware bevrediging geeft. Toen ging hij ook zien dat hij altijd verkeerd over zijn vader gedacht had. Dat blijkt als hij tegen zichzelf zegt in vers 17 van Lucas 15, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Die huurlingen die zijn vader 's morgens vroeg op de markt ging halen, die mensen die geen vaste betrekking hadden, maar in de oogsttijd of in een andere drukke periode, dan kon die boer wel meer knechts gebruiken dan de knechts die in vaste dienst waren. En dan huurde hij er een paar die zich aan hem wilden verhuren. Dagloners, mensen die de volgende dag misschien niet meer nodig waren. Mensen aan wie je ook helemaal geen verplichtingen had, want je had een afspraak, voor zoveel kun je vandaag bij me werken. En als zij gezegd hadden akkoord, dan had je verder geen verplichtingen aan hen. Dan hoefde je ze heus de volgende dag niet weer te gaan huren als er geen werk voor hen was. Mensen die eigenlijk nergens op konden rekenen dan, voor het loon voor die, op de, dan op het loon voor die ene dag. En wat herinnert hij zich nu? Nu hij in armoede en gebrek bij de varkens zit. En nu hij geen voedsel kan krijgen. Nu hij zelfs dat voedsel dat de varkens eten nog niet eens tot zich nemen mag, omdat niemand het hem geeft. Nu herinnert hij zich dat zijn vader voor die losse werkkrachten, voor die dagloners, voor die huurlingen, zo goed was, dat hij ze niet alleen het geld gaf dat voor die dag overeengekomen was, maar dat hij er ook voor zorgde dat zij geen gebrek leden. Dat ze overvloed van brood hadden. Zelfs voor hen was zijn vader zo goed, daar heeft hij... Ja, dat heeft hij natuurlijk altijd geweten, maar daar heeft hij nooit iets bij gedacht. Daar heeft hij nooit bij stilgestaan. Dat is nooit tot hem doorgedrongen. En nu hij zelf in dat grote gebrek zit, nu dringt het tot hem door. Wat een goede vader hij heeft. En wat een liefhebbende vader hij heeft. En wat een zorgzame vader hij heeft. Zijn hele kijk op zijn vader is geheel veranderd. En dan wil hij naar zijn vader toe. En natuurlijk wil hij dan naar zijn vader toe. En wat heeft hem toch bewogen, hoe bezeten van dwaasheid is hij toch geweest, dat hij tegen zo'n vader gezegd heeft, geef me het goed van de erfenis dat me toekomt, en dan voor de rest zeg ik u gedag. Wat een dwaas is hij toch geweest om zo'n vader te verzaken en de rug toe te keren. En nu gaat hij terug en nu gaat hij tegen zijn vader zeggen, zo neemt hij het zich voor. Niet alleen vader, ik heb gezondigd, dat hebben we een vorige keer overdacht, maar ook maak mij als een van uw huurlingen. Hij wou vroeger niet eens een zoon zijn. En nu zou die al blij zijn en dankbaar en tevreden zijn als hij zo'n dagloner mocht wezen. Zo'n dagloner. Want nu hij gezien heeft, nu hij voor het eerst van zijn leven eigenlijk begrepen heeft wat voor een vader zijn vader is, nu wil hij altijd bij hem zijn. En dan begrijpt hij dat hij, als het op rechten aankomt, nooit meer als een kind thuis kan komen. Dat herkent hij ook. Dat heeft hij verzondigd. Maar dan gaat hij zijn vader vragen, mag ik dan alsjeblieft als een knecht in uw buurt zijn? Vroeger kon ik het niet verdragen dat u mij uw geboden en uw bevelen gaf. En nou zou hij er al zielsgelukkig mee zijn als zijn vader 's morgens naar hem toe kwam en zegt, joh, wil jij vandaag voor mij werken? En wil je dit en dat voor mij doen? Als zijn vader hem nu van dag tot dag maar opdrachten zou geven, hij zou ze in grote liefde en gewilligheid uit gaan voeren. Nou, ziet u, bekering, ik heb u dat al eerder gezegd, dat is totaal anders gaan denken. En zoals deze jongen ook over zijn vader anders ging denken, zo gaat nou een zondaar die door de Heere tot bekering gebracht wordt, anders over God denken. En die gaat, zoals ik dat zo pas zei, die gaat blij zijn met God. Bij alle smart over zichzelf, daar kom ik nou niet al te veel op terug. Bij alle leedwezen over zijn zonde, bij alle droefheid over de dwaasheid en de blindheid die hij zomaar gevolgd heeft, komt er toch ook een stuk blijdschap in zijn ziel. Dat God er is. En vooral, want het blijft er niet bij die verloren zoon ook niet, dat hij aan zijn vader denkt en dat er toch al een besef van blijdschap in zijn ziel komt als hij denkt aan zijn vader en dan ontdekt wat een goede vader hij heeft. Maar hij gaat terug en hij is ook nog welkom. En zijn vader die zegt hem niet eens, ja joh, je mag dan per gratie bij me zijn als een huurling. En dan ook nog op proef voorlopig 3 maanden. Nee, zijn vader zegt, deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. En omdat die vader blij is met zijn teruggekeerde kind, is die jongen nog veel meer blij met zijn vader. Vreugde in God. Waarom? Vanwege het karakter Gods. Vanwege wie God is. Vanwege die onbegrijpelijke barmhartigheden Gods. Vanwege dat wonder dat God nog zo'n mens thuis wil laten komen en hem nog een thuiskomen geeft. Vanwege de deugden Gods gaat zo'n terugkerende zondaar God liefhebben. Als God hem laat merken dat hij hem niet op een afstand houdt, om hem eerst eens goed te bekijken en om hem dan eens onder een periode van proef te stellen. En als hij dan goed zijn best doet, dan zal hij misschien een kans maken om nog weer als huurling een dienst te mogen verrichten in de dienst des Heren. Nee, God sluit zo'n vuile, in lompen gehulde, ellendige zwerver aan zijn hart. En die vader die laat het beste kleed voortbrengen. En die laat hem schoenen aan zijn voeten doen. En die geeft hem een ring aan zijn hand en het hoogtepunt van alles. Hij drukt een kus op zijn gelaat. Want hij is terug. En daar heeft die vader nu naar uitgezien. Ja, nu gaat die zoon het een klein beetje begrijpen. Nog beter dan toen hij bij de varkens zat. Wat een ontzaggelijk goed vader zijn vader is. En de zondaar die er in onderwezen wordt als de geest de schellen van de ogen laat vallen. En als die hem waarachtige godskennis geeft. Die zondaar die gaat er ook iets van zien. Wat een barmhartig en een genadig God de Heere is. En dat kan niet anders. Dat brengt vreugde in God voort. U zegt, hoe kan dat? Hoe kan zo'n zondaar nou welkom zijn? Hoe kan God nou zo'n ellendige, alles verbeurd hebbende zondaar welkom heten? Ja, onze catechismus legt dat uit als de zin volledig gemaakt wordt door de uitdrukking in en door Christus. Het is een hartelijke vreugde in God. Door Christus. Want die heeft er ook mee te maken, de Heere Jezus. Als een zondaar terugkomt bij God, dan heeft de Heere Jezus daarmee te maken. Als een mens in de weg van bekering terugkomt bij zijn schepper tegen wie hij gezondigd en die hij verlaten heeft, dan heeft de Heere Jezus daarmee te maken. Dat vinden we dan in die gelijkenis van de verloren zoon zozeer niet terug. Maar ik denk aan een woord van de apostel Petrus bijvoorbeeld. De Heere Jezus is gekomen, heeft geleden, is gestorven, opdat hij, en hoe staat het er? Opdat hij ons tot God brengen zou. Opdat hij ons bekeren zou. En in de weg der bekering zou leiden door zijn geest. Dat is het doel van het werk van de Heere Jezus geweest. En daartoe moest hij alles wat in de weg lag aan obstakels en hindernissen, die berg van zonde en onwil en alles, dat moest hij slechten. En zo moest hij een effen veld, een effen baan maken. Zo moest hij als de zaligmaker van zondaren, als de weg tot de Vader, ook de weg banen waarlangs een zondaar tot God zou komen. Ja, zonder dat ik daar nu over uitweid, maar dat is gebeurd in de weg van het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij moest ervoor verlaten worden, opdat zondaren zouden kunnen worden aangenomen. Er moest een offer gebracht worden, wilde de verloren zoon of de verloren dochter welkom geheten worden. Er moest een offer voorgebracht worden. De toorn Gods moest op de zoon van God rusten, voor en aleer de vader de kus van welkom op het voorhoofd van zijn zoon kon drukken, van zijn afvallige verloren zoon. En daarom vanwege de verdiensten van Christus komt een zondaar terug. Wordt hij in de weg der bekering tot God geleid. En vandaar dat daar staat. Hartelijke vreugde in God. Door Christus. Ja, ja, dan krijgt in de weg der bekering dat kruis van Christus voor de tweede keer een plaats. Herinnert u zich nog wat ik er de eerste keer van gezegd heb, toen het ging over dat hartelijke leedwezen? Waar leert een mens dat nou? Waar leert een mens nou verstaan wat het betekent zondaar te zijn? Natuurlijk als hij kijkt in de spiegel van de wet. Door de wet is de kennis der zonde. Dat middel heeft de Heer altijd nog gebruikt om mensen op de plaats te brengen waar ze horen, om ze te vernederen onder de krachtige hand Gods. God drukt hen door zijn heilige wet ter neer als hij hen doet verstaan dat we gezondigd hebben tegen een goede, een heilige en rechtvaardige wet van een volmaakt God. Maar dat vindt zijn volledige uitdrukking, zo hebben we al eens eerder gezien, in wat er gebeurt op Golgotha. Want daar wordt die wet van God gehandhaafd in al zijn eisen, ook in zijn vergeldende eisen aan de Heere Jezus Christus. En daar, aan dat vloekhout van Golgotha, daar wordt onthuld wat de consequenties van de zonde zijn. Hoe verschrikkelijk het is om zondaar te wezen. God heeft het daar in Christus en in zijn bang en bitter lijden ons voorgesteld wat er gebeuren moet naar het recht van God met een ieder die God niet geëerd en gediend heeft. Daar veroordeelt God in het kruis van Christus, in het vloekhout der schande, mijn zondige bestaan. En vandaar dat we in Zacharia bijvoorbeeld lezen, dat ze zullen hem zien en ze zullen over hem rouw klagen. Ja, zo onthult dat kruis de diepte van mijn schuld, van mijn verdorvenheid. En dat veroorzaakt leedwezen, smart over de zonde waarmee ik God vertoornd heb. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. En zo geeft de Heere de zijne wel eens een blik op het kruis en op de gekruisigde Christus. En die blik op dat kruis, die heeft dit effect dat ik mezelf veroordeeld weet. En veroordelen moet en mezelf moet aanklagen. En dat ik leer, rouwklacht, smeking, geween, vanwege mijn boze hart en vanwege mijn vuile ziel en vanwege de ontelbare afwijkingen van het spoor der gerechtigheid. Maar de Heere geeft zijn volk in de weg der bekering en bekering en geloof, die vallen hier samen. God geeft zijn volk ook nog een andere blik op dat kruis. Want dan mag zo'n door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar ook op die gekruisigde Christus zien zoals hij daar hangt. Niet alleen gemaakt tot een vloek, niet alleen gemaakt tot zonde, maar zo en zo alleen is hij ook de borg en zaligmaker van zijn kerk. Zo verwerft hij de thuiskomst. Zo verwerft hij de mogelijkheid van terugkeer. Zo, terwijl hij uitgestoten en uitgebannen uit de gunst van God daar hangt aan het vloekhout, zo verwerft hij de mogelijkheid dat een verloren zoon of dochter die moet zeggen, ik ben niet meer waardig uw zoon of uw dochter genaamd te worden, toch thuis mag komen, want Christus geeft zijn bloed als de losprijs. En terwijl enerzijds die gekruisigde Christus die de toorn Gods draagt, mijn zonde onthult in haar diepste zwartheid. Is dit ook het wonder? Dat diezelfde dood van Christus aan het kruis voor een zondaar die met smeking en geween tot de Heere komt, ook zijn vrijspraak garandeert en verzegelt. Zijn er mensen die dat beamen kunnen? Die dit met een wonderlijke vreugde in hun ziel mogen beamen en toestemmen. Ik ken wel die eerste ervaring, zegt iemand. Ik ken wel datgene wat de 89ste vraag met het antwoord me voorhoudt. Leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. leedwezen vanwege mijn afmakingen, leedwezen vanwege de verdorvenheid van binnen, leedwezen vanwege het feit dat ik verdiend heb de toorn Gods te dragen. En inderdaad, als we daar voor geplaatst worden dat Christus aan het kruis de bitterheid van mijn zonde en de vuilheid van mijn ongerechtigheid ontdekt, dan moet ik beschaamd het hoofd buigen en voor Gods aangezicht zeggen, Heer, het is waar. Maar dat andere, van die vrijspraak, waardoor de vreugde in de ziel afdaalt, dat wonder dat hij daar wilde hangen in de plaats van zijn volk, dat wonder dat hij het daar voor zijn volk bij God in orde maakt en ook geheel in orde maakt. En dat dat nu mij ten goede komt, ach nee, daar durf ik niet op te hopen. Haalt u dan de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens uit elkaar? Werk u zelf toch dan op de genade Gods. Genade is er toch juist voor veroordeelden? En smeek de Heere dan om die tweede blik op het kruis. Geef hem geen rust en gun u zelf geen rust. Voordat u in die gekruisigde Christus ook hebt mogen aanschouwen. Gods redmiddel voor een verlorene en voor een ellendige. Gods uitgestoken hand naar een verloren zoon waarin de Heere het te kennen geeft. En nou om Christus wil is zo'n mensenkind toch nog weer bij mij welkom. Omdat u zo ook mag kennen wat dat negentigste antwoord in onze catechismus zegt. De hartelijke vreugde in God door Christus. Ik geloof dat als we eerlijk zijn, wij moeten zeggen dat dit te weinig accent gekregen heeft. En dat het accent verschoven is naar de 89ste vraag met het antwoord. En dat we in de praktijk van het leven ook in dat opzicht scheef gaan. En dat het geestelijk leven van verschillende oprechte kinderen Gods daardoor ook scheef gegroeid is. Want het is niet waar dat de waarachtige bekering bestaat alleen in de afsterving van de oude mens. Ook in de opstanding van de nieuwe mens. Niet alleen in dat leedwezen. Natuurlijk dat ook, dat zeker, en wat mij betreft dat allereerst, maar ook in de hartelijke vreugde in God door Christus. En het geestelijke leven van Gods kinderen is niet volledig getypeerd met alleen dat leedwezen en alleen die droefheid. En alleen die smart vanwege mijn zondig bestaan. Oh, daar hoeven we niet overheen te leven, zo bedoel ik het niet. Dat begrijpt u toch wel. Ik sta hier toch niet om te beweren dat dat nu wel vergeten kan worden. Dat weet ik, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. En wellicht wel als reactie tegen zo'n houding, ook in de prediking vaak uitkomend. Alsof het alleen maar blijdschap is en alleen maar vreugde en alleen maar dankbaarheid. Wellicht uit reactie tegen die oppervlakkige blijdschap en tegen die holle vreugde die geen wortel en die geen wezen en die geen bestaan heeft. Zijn we dan misschien te veel gericht op de vraag, ja, maar kennen wij het dan wel wat er in de diepte plaatsvindt? Bang, vreselijk bang voor tijdgeloof kunnen we rustig zijn. Dat neemt terstond met blijdschap aan, maar het heeft geen diepte van aarde. De Heer heeft er niet voor niets tegen gewaarschuwd, tegen zo'n blijdschap. Dat is ook niet de blijdschap die deze afdeling van onze catechismus bedoelt. Beslist niet. Dat is geen blijdschap in God, dat is geen blijdschap door Christus, maar dat is een beetje emotie, dat is een beetje stemming. Dat is een beetje jezelf oppeppen en een ander wat aanpraten en dan denk je dat je het hebt. En dan denk je dat je het levenslang hebt, totdat op een gegeven moment de ogen opengaan en je tot de ontdekking komt dat je je vergist hebt. Die zijn er wat. Maar als dat zo is, als dat gevaar levensgroot dreigt, dan moeten we er ons niet door laten intimideren en terugtrekken onszelf op dat andere alleen. Laten we toch ook naar het woord van God proberen alles in het vizier te krijgen wat de Heere ons bekend maakt. De kamerling reisde zijn weg met blijdschap. En de stokbewaarder verheugde zich dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig geworden was. En Jesaja 61 zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Waar heeft hij dat dan geleerd? Dat heeft hij van de Heere geleerd. Waar haalde die kamerling zijn blijdschap vandaan? Niet uit een tijdgeloof. Die had het niet met terstond met vreugde aangenomen. Maar die had het gekregen. Omdat de geest het leert. Het een zowel als het ander. Die was toch bij dat lam geweest, weet u wel. Jesaja 53 was hem toch uitgelegd. En door de Heilige Geest toegepast. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? En Filippus zijn mond open gedaan hebbende verkondigde hem terstond Christus. De gekruisigde. En dat heeft die kamerling veroordeeld. Vandaar dat hij ook weet dat hij in het graf moet. In het watergraf. En vandaar dat hij onder moet gaan. Maar die kamerling heeft ook geweten. God heeft hem ook die tweede blik op het kruis gezien. En daar lag zijn vrijspraak. Daar lag zijn verlossing. Daar lag Gods genade in geopenbaard. En het is hem zo'n wonder geweest. Zo'n wonder dat hij een thuiskomen had bij God door Christus. Dat hij geleefd heeft onderweg van Gaza naar Ethiopië, waar die vandaan kwam, vanuit de blijdschap in God door Christus. En die stokbewaarder, nou ja, net zo. Net zo? En dat element willen we toch niet missen, gemeente. Dat willen we toch niet kwijt. Dat element, dat hoort er toch ook bij. De waarachtige vreugde in God. Door Christus. De Heere geeft het. Wat is dat dan voor een vreugde? Nou, het is niet die oppervlakkige, holle en lege vreugde waar we het zo pas over hadden. Het is een vreugde die zijn bron heeft in God. In het wezen Gods. In de deugden Gods. Het is een vreugde die gestalte krijgt door het werk van de Heere Jezus Christus. Het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Ik zei zo pas, oh wat wordt een mens dan blij dat hij weet dat er een God is. En dat dat zo'n God is. Die zegt, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Je kunt het niet altijd in woorden zeggen en je zou het misschien niet eens ook als blijdschap willen omschrijven. Maar wat een wonderlijke gewaarwording is dat in de ziel als zo'n woord echt is inslaat. Als je daar gebukt gaat onder de last van je zonde en ongerechtigheden. Nou is er nog een God. En nou kan ik nog behouden worden. Nu kan het nog goed komen. Is dat al geen blijdschap in God? Maar meer en rijker en dieper wordt het als de Heere zijn woord gaat toepassen aan het hart. En als hij gaat onthullen op grond waarvan hij nou met zo'n mensenkind nog te doen wil hebben. En dat zo'n mensenkind nou om Christus wil toch nog in genade kan worden aangenomen. En dat hij niet tevreden hoeft te zijn met een plaatsje als een huurling zo af en toe. Geroepen tot wat werk in de dienst van het koninkrijk. Maar dat hij nou in dat gezin waar hij zich uitgezondigd heeft, moedwillig en vrijwillig toch nog weer aangenomen mag worden. Als de geest hem zo stap voor stap leidt op die weg der bekering. O zeker, dan kan het niet missen. Maar dan gaat de ziel iets kennen van de blijdschap. Over wie God is en over het feit dat God zijn zoon gegeven heeft. Om het allemaal weer in orde te maken. Wat is dat dan voor blijdschap en vreugde? Ik zei het al, het is niet een uiterlijke opgewektheid. Ik denk aan Psalm 2. Als u vraagt wat is dat dan voor vreugde, dan zeg ik Psalm 2 zegt het ons. Verheugt u met beving. Ja, dat blijft samengaan. Verheugt u met beving. Want God, zo'n genadig God, blijft toch de hemelse majesteit. En wij, zolang we hier in dit lichaam huizen, zijn altijd nog weer zondige mensen. Daarom verheugt u met beving. Het is een eerbiedige vreugde. Dat zeker. Het is ook een vreugde, en dat mis je bij die oppervlakkige vreugde van zoveel christenen. Het is ook een vreugde waardoor een mens heiliger wordt. Waardoor een mens heiliger wordt. Want de beleving hiervan, die trekt onze aandacht weg van al die andere dingen die geen God en geen Christus zijn. En zeker trekt deze vreugde en de beleving ervan de mens weg van de zonde. Hoe kon je vroeger toch in je eertijds vreugde scheppen in het doen van de zonde? Hoe kon je er vreugde aan hebben om tegen de wil van zo'n goeddoend God in te gaan? Onbegrijpelijk. Want als de mens meer en meer aan de Heer en aan zijn dienst verbonden wordt, als de vreugde gekend wordt in God door Christus, dan maakt die vreugde de mens ook meer hemelsgezind. Ja, ik moet erbij zeggen, dat is allemaal niet volmaakt en dat is allemaal niet zoals het behoort te wezen. Maar die vreugde maakt de mens wel meer hemelsgezind en minder aan de aarde gebonden. En dan komt het voor dat er in de beleving van die vreugde ook wel eens een voorsmaak is van de eeuwige vreugde. En wat denkt u dat dat uitwerkt? Wat denkt u? Als er iets van die eeuwige vreugde, de voorsmaak daarvan gekend wordt, wat werkt dat dan uit? Toch ook dit, dat we begeren, zo bij tijden, om nu eens van al die dingen die ons hier aan deze aarde binden en neertrekken, verlost te mogen zijn. En van al die zonden en van die oude mens is helemaal af te mogen zijn. Minder aan de aarde gebonden, meer aan de Heere en aan de hemel gebonden. En verder is die vreugde, deze vreugde, standvastige vreugde. Die niet teniet gaat als de tegenspoeden komen. Die vreugde die gaat met Paulus en Silas mee als ze in de gevangenis zitten. En hoe zitten ze daar? Met geslagen ruggen en met hun voeten in het blok. Maar het geschiedde te middernacht dat Paulus en Silas God de lof zongen. Vreugd in God. Naar waarde nooit te danken, want nu waren ze gegeeseld en nu zaten ze krom en nu waren hun voeten in de stokken, maar God was nabij. En ze hadden het oog op die gegeeselde Christus. En er was toch wat van de beleving van de hartelijke vreugde in God. Dat kan ook als je met een gegeeselde rug in de gevangenis zit. Hartelijke vreugde in God door Christus. Kijk, als de verdrukking komt, dan valt de tijdgelovige terstond af. Dan houdt die vreugde ook op en dan zie je hoe ondiep het was. Maar als de waarachtige vreugde in God door Christus beoefend en gekend mag worden, ach, dan zijn de discipelen verblijd als zij om de naam van Christus waardig geacht zijn smaadheid te dragen. En dan zegt Habakuk, al zal de vijgenboom niets opleveren, en al zal er geen rund in de stallingen wezen, dan zal ik nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Waarom? Omdat de ziel toch God overhoudt, nietwaar? Al groeit er geen vijg en al is er geen koe. En al is er armoede en gebrek en al zit je krom in het blok in de kerker in Filippi, God is er. En aan God heb je genoeg. En Christus is er. De weg tot de Vader, die ons tot de Vader brengt. En dat is het geheim van de waarachtige vreugde. Zijn wat anders dan wat de wereld biedt. Heer ook heel wat anders dan wat je hier aan allerlei op zichzelf genomen goede zaken ontleent. Het is een vreugde die alle begrip, alle verstand te boven gaat. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven bij koorn en most wellustig leven. Amen. Psalm 4, het vierde vers. Past ons opnieuw u te danken voor het woord der prediking, voor de waarheid die gij geopenbaard hebt, voor het heil in de Heere Jezus Christus. Heere, dat het nou mogelijk is dat zo'n verloren zondaar terug kan komen en dan niet op de stoep hoeft te blijven staan om misschien toch nog te worden afgewezen. Maar dat u het in uw woord hebt gezegd, dat de vader die zoon welkom heette. Dat hij hem in vreugde omhelsde. En dat hij zo als kind weer bij zijn vader mocht zijn. Heren, dat is het woord van u. En dat is de waarheid. U zou het ons nooit in die gelijkenis zo hebben voorgesteld, Heere, als het met de werkelijkheid niet klopte. Als gij, o God, zo niet handelde met een verloren zoon of dochter van Adam. O, wij bidden van u, doe ons u zo kennen en ook de blijdschap waar het vanavond over ging, zo kennen. Vreugde in God door Christus. Heilig uw woord aan ons hart. Heere, leer ons ook dit stuk van zaken. Leer ons dit onderdeel van het heilswerk van uw Heilige Geest. En geef dat het in het leven van uw volk en kinderen meer en meer ook zichtbaar mag worden. Beoefend en beleefd mag worden. En wilt gij hen die u niet kennen, Heere, begeerig maken naar dat heil, naar die vreugde. O, waarvan de dichter zong, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan wie dan ook, die het in de aardse voorspoed, in de aardse zegeningen nog steeds zoekt. Meer vreugd, meer blijdschap vanwege het feit dat zondaren in genade worden aangenomen. Heere, leert u ons deze dingen door uw Heilige Geest. Zegen ons nu ook in het verdere van deze dag en in de week die wij zijn ingegaan. Neem ons allen voor uw rekening. En wilt gij ons ook op de volgende zondag weer in welstand in uw huis samenbrengen. Rondom uw getuigenis. Heere, hoor ons dan in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Zijn in vrede, draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.